Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, in mijn kindertijd was het voor het gros van de Nederlanders heel gewoon om naar de kerk te gaan. De Bijbelse geschiedenissen werden ons van jongs af aan met de paplepel ingegoten, zo ook de psalmen. We hebben zojuist van mogen zingen. En dat gebeurde niet alleen in het gezin en in de kerk, maar dat gebeurde ook op school. En natuurlijk hoorden wij ook toen al van de evolutietheorie, maar dat vond je toen een absurde gedachte. Vanzelfsprekend heeft de Heere God de hemel en de aarde geschapen, dat staat toch in de Bijbel? En daarbij werd er ook in mijn tienertijd door sommige jongelui pornografische blaadjes bekeken en seksueel aangerommeld. Maar iedereen, de meerderheid van de mensen, vond dat toen nog moreel verwerpelijk. Niemand die dat normaal vond. Integendeel, wat moest er van zo iemand terechtkomen? Normen als eerlijkheid en nederigheid, reinheid, integriteit, recht door zee zijn, oprechtheid, beleefdheid, deugdzaamheid, werden al omhoog gehouden. Er was een duidelijk verschil tussen goed en kwaad. Ook mensen die zogezegd nergens aan deden, vonden dat het zo hoorde. Maar in de loop der tijd is er een wissel omgegaan. Fundamentele dingen zijn ingrijpend veranderd. Vandaag betekent vrijheid van godsdienst in het openbare leven vrijheid zonder godsdienst. Godsdienst wordt beschouwd als iets voor achter de voordeur, iets wat uit het openbare leven verbannen moet worden. En die tendens om het godsdienstige, het christelijke met name, te verengen tot het privéleven, zal met de tijd groter worden. En ook zal de overheid zich vaker gaan aanbemoeien met de geloofsinhoud en de geloofspraxis, het geloofsleven. Er is bij de overheid een beweging gaande die meer en meer grip wil uitoefenen, invloed wil uitoefenen op het kerkelijke, het godsdienstige leven met alle gevolgen van dien. En daarbij kun je denken aan rechtszaken tegen kerken, predikanten en individuele gelovigen die trouw willen blijven aan de openbaring van de Heere in de Heilige Schrift. En deze beweging is mij inziens niet meer te stoppen. Vroeg of laat krijgen wij daar allemaal mee te maken. Bijbelgetrouwe, let goed op wat ik zeg. Bijbelgetrouwe christenen wachten zware tijden. De kerk in het vrije Westen zal worden tot een kerk in de verdrukking. Denk aan ouders die vervolgd worden omdat zij hun kinderen in liefde lichamelijk corrigeren en de buren dat bij de overheid hebben aangegeven. Denk aan de onderwijzer die ontslagen wordt omdat hij naast de evolutietheorie de scheppingsgeschiedenis onderwijst. Of een predikant die veroordeeld wordt omdat hij weigert om een zegen te vragen over het huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht. Omdat de Bijbel, in de Bijbel is dat voorbehouden aan één man en één vrouw. Of wat te denken van die christenpleegouders die het verboden wordt om met hun pleegkinderen over Christus te spreken. Voorwaarde is dat je ze het christelijk geloof niet opdringt. Spreek niet over Christus. Ze kunnen vloeken wat ze willen, zolang ze maar niet in eerbied de naam van onze zaligmaker Christus noemen. En ook kun je denken aan christelijke schoolbesturen en organisaties die verplicht worden om praktiserende homoseksuelen aan te nemen. En veel van deze zaken, broeders en zusters, dat weet u als u de krant leest, spelen juist op dit moment. Het ziet er wat de toekomst betreft donker uit. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, wetende dat hij weinig tijd heeft. En hij zal alles in het werk stellen om het genadewerk van de Heere in huwelijk, gezin, gemeente en samenleving te saboteren. Om de christelijke kerk mondo te maken en christenen het zwijgen op te leggen. Het is zoals gezegd mijnzins een trend die niet meer te keren is. Meer en meer zullen bijbelgetrouwe christenen het voorwerp worden van hoon en spot en onverdraagzaamheid en als dissonante worden weggezet. Onze vrijheid zal geleidelijk aan, stap voor stap, ingeperkt worden. De vraag is nu natuurlijk hoe wij christenen daarop moeten reageren. Wat is het gepaste, in de schrift verankerde antwoord op deze zorgelijke ontwikkelingen? Hoe gaan we om met de toenemende vijandschap en met de verdrukking als gevolg daarvan? Nou, is er met name één Bijbelboek wat hier bijzonder behulpzaam is, en dat is de eerste brief van de apostel Petrus. Het is een brief aan verdrukte christenen. Vanwege de navolging van Christus werden zij vervolgd en verdrukt. De 1 Petrusbrief is dé nieuwtestamentische brief aan de lijdende of vervolgde kerk. Dat wil ik u graag ook even aantonen. Als u een Bijbeltje hebt, zou ik het fijn vinden als u even met mij door deze 5 hoofdstukken heen loopt. Ik wil u even 5 teksten laten zien waar deze stelling onderbouwd wordt. Allereerst in hoofdstuk 1, in vers 6 en 7, daar lezen we dat zij beproefd werden door allerlei verzoekingen en dat hun geloof beproefd werd. 1 Petrus 1, vers 6 en 7. 1 Petrus 2, vers 20 en 21. 1 Petrus 2, vers 20 en 21, daar lezen we over het ontvangen van slagen. Wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Hoofdstuk 3, in hoofdstuk 3 vers 14, lezen we over het lijden omwille van de gerechtigheid. En in hoofdstuk 4 vers 19, laat ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. En hoofdstuk 5 vers 9 biedt weerstand aan de duivel vast in het geloof in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Nogmaals, 1 Petrus is dé nieuwtestamentische brief aan de kerk in de verdrukking. En deze verdrukkingen, broeders en zusters, kwamen van 3 verschillende kanten. Als eerste was er de verdrukking door de Romeinse overheid. Toen het tot Rome begon door te dringen dat de christenen onder geen beding voor de keizer zouden knielen, dat ze hem onder geen beding zouden aanbidden, was het hek van de dam en volgde er tal van onderdrukkende en ook beperkende maatregelen. Sterker nog, de grote vervolging onder Nero was op handen. 1 Petrus 4 vers 12 zegt, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. De hitte van de verdrukking door Rome. En deze christenen stonden op het punt om vanwege hun geloofsverbondenheid en geloofsgehoorzaamheid aan de koning van de kerk voor de leeuwen te worden gegooid, om in de tuin van de Caesar als levende fakkel te dienen. Als tweede moet genoemd worden, en dat doet ons pijn in het hart, als tweede moet er ook genoemd worden de verdrukking van Joodse zijde. Fanatieke religieuze Joden maakte het de christenen in de begintijd van de christelijke kerk bijzonder moeilijk om voor hun geloof uit te komen. Zo maakten zij hen het spreken dikwijls onmogelijk en speelden met Rome onder één hoedje, waardoor de christenen werden verdreven. Lees de handelingen en maar op na. En als derde was er de verdrukking van de eigen familie. Want voor de Romeinse wet was het gezinshoofd een soort van dictator. Hij had absoluut gezag in zijn eigen huishouden. En als het ongelovige hoofd van een huishouden, kon hij zijn gelovige gezinsleden terroriseren. Niemand die hem een strobreed in de weg legde. Hij kon hen geestelen, hij kon hen met lege handen op straat zetten, zonder dat er een haan naar kraaide. Nou, je voelt wel, de geadresseerden van de 1 Petrusbrief hebben het op alle fronten zwaar te verduren. En daarom dat apostel Petrus hen wil versterken. Hij wil hen versterken in de genade van de Heer Jezus. Hij wil hen aanmoedigen om te volharden. Daarom dat hij deze brief geschreven heeft, om hen toe te rusten en te bevestigen en te versterken en te funderen in Christus. En de sleuteltekst van de 1 Petrusbrief is 1 Petrus 5 vers 10, waar staat: de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dat is de sleuteltekst van de 1 Petrusbrief. Sleuteltekst, dat is de tekst waarmee je in feite toegang krijgt tot de centrale boodschap van een Bijbelboek, een brief uit de Schrift. En over het doel van zijn schrijven zegt Petrus het volgende in hoofdstuk 5 vers 12. Het doel van zijn schrijven. Hij zegt: ik heb met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit, dat lijden om Christus wil, dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Met andere woorden, je moet weten dat het normale christelijke leven verdrukking en vervolging en lijden met zich meebrengt. Christus zelf heeft gezegd: een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Maar er is hoop. Petrus zegt: je moet wel weten dat Gods genade meer dan genoeg is om ons staande te houden in verdrukking en moeite. Meer dan genoeg. En dat is het belangrijke thema van de 1 Petrusbrief. Er is genade om staande te blijven te midden van een Christusvijandige wereld. Te midden van een wereld waarvan de grondslagen, de fundamenten zijn vernieuwd. Nu heeft de christelijke kerk in Nederland, de christelijke gemeente in Nederland, het tot nu toe relatief gemakkelijk gehad. Van echte verdrukking, broeders en zusters, is nog geen sprake geweest. Hier en daar is er een uitzondering, maar gemeente kerkelijk breed is dat zo. Maar zoals gezegd, er waait een andere wind. Er is stormopkomst. De gemeente van Christus zal geschud worden. Er zal een schifting plaatsvinden tussen de ware christenen en de naamchristenen. Zij die door de geest zijn wedergeboren en zij die religieuze meelopers zijn. Een schifting die zich op ditzelfde moment aan het voltrekken is. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe kunnen wij te midden van onrecht, verdrukking en de ondermijning van de grondvesten van de huwelijk en de geslachten, gezin, kerk en samenleving stand houden? Nogmaals, voor het antwoord op deze indringende maatschappelijke vragen nemen wij de Heilige Schrift ter hand. Dat is in het normale christelijke leven een eerste impuls, een eerste primaire reactie. Wij vragen als eerst: wat zegt de Heere daarover? En we gaan in ons Bijbeltje lezen. Wat zegt de Heere in de 1 Petrusbrief? Nu, alleen in de eerste twee verzen van Petrus vinden wij een geweldige troost en bemoediging om staande te kunnen blijven in de storm van de verdrukking. Om staande te kunnen blijven is het nodig dat je weet wat je staat is. Om staande te kunnen blijven in de verdrukking moet je weten wat je staat is, wat je positie is. Met andere woorden, ken je positie, ken je staat, weet wie je in Christus bent voor de Heere God. Zover mijn inleiding. We gaan nu ons buigen over de Bijbeltekst. 1 Petrus 1 vers 1 en 2, dat is de Bijbeltekst. Leest u maar mee. Petrus, hoofdstuk 1, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, Petrus begint zijn brief met de in die tijd gebruikelijke begroeting. Hij begint zichzelf voor te stellen als de afzender. Dat is hier de alombekende apostel Petrus. En zijn naam betekent rots. En hij behoorde tot een van de drie vertrouwelingen van de Heere Jezus. Hij stelt zich voor als een apostel van Jezus Christus. Dat wil zeggen een gezondene. Een ambassadeur van Jezus. Een ambassadeur van de Heer van de kerk. Hij spreekt namens hem. Kijk, dat geeft aan zijn schrijven een bijzonder gezag en autoriteit. Hij schrijft in opdracht van zijn zender, koning Jezus. Dit is dus geen vrijblijvende brief met wat gedachtespinsels van Petrus, een voormalige visser. Nee, de Heer van de kerk spreekt door middel van de apostel Petrus tot zijn gemeente. En dat verplichtte de geadresseerde en ook ons om zijn woord aandachtig te lezen en te overdenken en te gehoorzamen. Dus niet maar Petrus, maar de Heer van de kerk spreekt tot ons in deze brief. Petrus, een apostel van Jezus Christus, en hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Letterlijk spreekt hij over de uitverkoren vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dat zijn Romeinse provincies. Samen vormen die Klein-Azië, het huidige moderne Turkije. Nu, in de meeste Bijbelvertalingen lees je pas in vers 2 het woord uitverkoren. Maar in de oorspronkelijke, in de Griekse tekst, is dat het eerste woord waarmee Petrus de geadresseerde aanspreekt. Petrus, een apostel van Jezus Christus, en dan is het eerste woord wat hij gebruikt in het Grieks, uitverkoren. En daarmee, broeders en zusters, heb je de toonzetting van de 1 Petrusbrief te pakken. Voordat hij over iets anders begint, wil hij hen als eerste herinneren aan iets waar je in de mainstream, de hoofdstroom van de christelijke kerk, zelden iets over hoort. En dat is de heerlijke, vertroostende, hoopvolle waarheid van de uitverkiezing. Nu is in de loop van de kerkgeschiedenis de term uitverkiezing voor sommigen, en misschien ook wel voor sommigen van u, synoniem geworden voor lijdelijkheid, onzekerheid, angst. Voor hen is de uitverkiezing alles behalve vertroostend en motiverend. En ze begrijpen Petrus dan ook niet dat hij zijn brief aan een lijdende kerk, broeders en zusters in nood, begint met de uitverkiezing. Petrus, wat een blunder, zouden we vandaag de dag zeggen. Je begint toch niet over de uitverkiezing te spreken als deze mensen verdrukt worden om Christus wil. Hoe kan hij dat nou doen? Maar let op, broeders en zusters. Het gaat hier niet om wat van deze leer gemaakt is in de loop der kerkgeschiedenis. Het gaat hier om de Bijbelse uitverkiezing. En dat is een leer die zo belangrijk en hoopvol is, dat Petrus daar als eerste over begint. Blijkbaar was in de vroegchristelijke kerk de Bijbelse uitverkiezing een hoopvolle, vertroostende leer. Waar je bemoediging en zekerheid aan ontleende. Vandaar dus dat de apostel daarmee begint. Met andere woorden, de geadresseerden zijn uitverkoren. Dat wist Petrus. Hij had de vrijmoedigheid om ze aan te spreken als uitverkorenen. Je zult vandaag in een kerk komen, zeker wat aan de rechterflank. En dat de dominee dan zegt, uitverkorenen. Het is bijna vloek in de kerk daar. En toch zegt Petrus als eerste, uitverkoren. En hij eindigt zijn brief met de groeten van de uitverkorenen uit Babylon. Daarmee eindigt hij zijn brief. Je kunt het dus blijkbaar weten, ook van elkaar, dat je bent uitverkoren. De uitverkorenen in de verstrooiing. Met andere woorden, de Heer is hen niet voorbij gegaan. De Heer heeft ze niet aan hun zonde en verlorenheid overgegeven. Nee, hij heeft ze uit het midden van de mensheid uitverkoren om als zijn kinderen, zijn eigendom, zijn geliefde te worden aangenomen. Dat is wat dat woord uitverkoren betekent, uitgekozen. Het is omdat de Heer je uitgekozen heeft, dat de wereld je afgewezen heeft. Maar de wetenschap dat je door de Allerhoogste, Allergrootste, Allerbeste uitgekozen bent, is een geweldige bemoediging te midden van lijden om Christus wil. Ik ben van Hem. Hij heeft voor mij gekozen. Ja, niet de eerste, de beste. De God van hemel en aarde. Je bent persoonlijk door Hem uitgekozen als zijn eigendom. Weet u, het is altijd bemoedigend als je wordt uitgekozen. Ik weet niet of ik het hier wel eens vaker heb gezegd, maar ik werd vroeger op school nooit uitgekozen. Tijdens de gymlessen had je altijd een paar van die populaire binken, die mochten dan een groepje uitkiezen. Die werden naar voren geroepen, die werd hij uitgekozen, en hij werd uitgekozen. En Ezinga Maarten zat daar als laatste op het bankje. Nou, dan ga jij dan maar daar. En dan werd hier een groepje toegedrukt. Maar wat heerlijk om te mogen weten, dat je door de Allerhoogste werd uitgekozen. Wat een geweldige bemoediging om dat te mogen weten in een wereld die je afwijst. Sterker nog, hij heeft jou voor de grondlegging van de wereld uitgekozen en bestemd om zijn kind te worden aangenomen. Wij zijn het voorwerp van Gods zaligmakende liefde, zijn eigendom. Je bent van hem. Ik kom daar straks op terug. Maar met dat je van hem bent, met dat je door hem bent uitgekozen en met dat dus ook de hemel je nieuwe vaderland geworden is, je nieuwe thuisland, leef je nog steeds in deze wereld. De Heere Jezus zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En daarom dat er staat dat wij uitverkoren vreemdelingen zijn, pelgrims. Letterlijk betekent het woord vreemdeling voorbijgaander. Iemand die ergens tijdelijk verblijf houdt. Je bent een tijdelijke bijwoner. Je bent hier niet thuis. Je bent geen permanente bewoner van deze wereld. Wij zijn op doorreis naar het eeuwige thuisland bij Jezus. In vers 17 zegt de apostel, vers 17, en als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan of leef dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw, zelfde woord, vreemdelingschap. Je ziet dat de apostel hen bewust wil maken van hun positie in deze al donkerde wereld. Hij zegt eerst, ken je staat voor God, weet dat je bent uitverkoren door hem, daar begint hij mee. Heeft tot gevolg, omdat je door hem bent uitgekozen, logisch gevolg, dat je hier wordt afgewezen. Dat je een vreemdeling bent geworden. Als gelovige in Christus ben je een pelgrim in deze wereld. De echte vreemdeling, broeders en zusters. Dat is niet de buitenlander, je vergist je. Dat is niet de Afrikaan, dat is niet de Aziat. Dat is niet de Turk en de Marokkaan, zo u wil. Nee, de echte vreemdeling in deze wereld, dat ben jij wanneer je Christus kent. Petrus spreekt de geadresseerde aan als vreemdelingen in de verstrooiing. Die verstrooiing, de diaspora, aanvankelijk was dat een uitdrukking die alleen gebruikt werd voor Joden die buiten Israël leefden. Zij leefden in de verstrooiende diaspora. Maar Petrus lijkt deze term nu te gebruiken voor alle christenen, Joden en niet-Joden, die in het gebied van de Joodse diaspora woonden. Nou, de Joodse diaspora, die bestond uit Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië en de landstreken waarover je ook in Handelingen 2 leest. Dus als kinderen Gods leven wij buiten het hemels vaderland en zijn per definitie vreemdelingen. We zijn hemelburgers, verstrooid onder de wereldburgers. Daar waar de wetgeving en of de normen en waarden van deze wereld ingaan tegen het woord van God, gehoorzamen wij de wet van God. En dat zet de relatie met deze wereld onder spanning. Ik hoef je niet te vertellen dat vreemdelingen, dat outsiders niet op de sympathie van de meerderheid hoeven te rekenen. Integendeel. Je bent een vreemdeling en vreemdelingenhaat is eerder regel dan uitzondering. Vreemdelingen worden doorgaans met een nek aangekeken. Ze zijn zo anders en daarmee een bepaalde bedreiging voor anderen. Daarom ook dat je begrijpt dat sommige ongelovigen jou als een bedreiging zien. En dat besef dat helpt om het lijden om Christus wil te kunnen duiden. Je leeft in het domein van de boze. Je hoeft er dus niet van op te kijken dat mensen niets van je willen weten. dat ze je een weirdo vinden. Dat heeft de Heer op voorhand toch gezegd. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. De tegenstand en het lijden omwille van zijn naam hoeft ons niet te verwonderen of te verontrusten. Wij zijn niet van de wereld, we zijn vreemdelingen. Wij zijn vreemdelingen. En dat is een geweldige houvast om te weten wie je bent, wat je positie is voor God en wat je positie is in deze wereld. Om staande te kunnen blijven moet je weten wat je staat is. Om staande te kunnen blijven te midden van de stormen van dit leven en de aanvallen op de christelijke kerk moet je weten wat je staat is. Je staat voor God is, je bent uitverkoren in Christus. Je staat in deze wereld, dus je bent een vreemdeling en dat brengt vreemdelingen haat met zich mee. De haat van de wereld hoort bij de navolging van Christus. Ze hebben hem gehaat, zij zullen ook de kerk haten. Ten tweede, mijn tweede punt is dat je moet weten dat je een onderdeel bent van Gods eeuwig raadsbesluit. Je moet weten dat dit alles een onderdeel uitmaakt. Een onderdeel uitmaakt van Gods plan, Gods raadsbesluit. Lees maar mee in vers 2. Vers 2 begint letterlijk met overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. De voorkennis van God de Vader. Je bent een uitverkoren vreemdeling in de verstrooiing. En dat niet bij toeval, niet vanwege het noodlot. Nee, dat is overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. En dat woord voorkennis, dat betekent niet alleen dat de Heer alles van tevoren weet. Dat hij passief weet wat er staat te gebeuren. Nee, het gaat om actieve, sturende voorkennis. Nou, wat hoort in deze context tot Gods voorkennis? Antwoord, Gods eeuwige voorkennis betreft de totaalsom van ons leven. Als uitverkoren vreemdelingen in de verstrooiing. Dat is overeenkomstig Gods voorkennis. Met andere woorden, onafhankelijk van jou, heeft de Heer op voorhand ervoor gekozen om jou tot het voorwerp van zijn liefde te maken. Hij heeft helemaal niets beliefelijks in jou gezien, helemaal niets begerenswaardig, helemaal niets waarvan de Heer heeft gedacht, nou daar kan ik wat mee, en laat ik hem maar uitkiezen, laat ik hem maar of haar maar tot het voorwerp van mijn liefde maken. Nee, hij heeft je in de eeuwigheid bestemd om als zijn kind te worden aangenomen, puur omdat hij je lief heeft. Hij heeft je lief, waarom? Omdat hij je lief heeft. U weet, dat lezen we ook over Israël. De Heere zegt, ik heb jullie niet uitgekozen, Israël, omdat jullie zo groot en machtig en indrukwekkend volk bent, want jullie zijn veel eer de kleinste van alle volken. Maar ik heb jullie lief gehad. Waarom? Omdat ik jullie heb lief gehad. En zo is dat ook voor jou en voor mij. Er is werkelijk niets begerenswaardig in u, waardoor de liefde van God opgewekt is voor u. De Heere God heeft u soeverein lief. Hij heeft zijn liefde aan u gegeven en bewezen. En dat is een soevereine keuze geweest van hem. Wat heerlijk om dat te mogen weten. Hij heeft in de eeuwigheid bestemd om als zijn kind te worden aangenomen, met dat gevolg dat je een vreemdeling zou worden in deze wereld. Dat je verdrukt, dat je uitgesloten zou worden, dat je veracht en bespot en vervolgd zou worden. Dat ligt allemaal opgesloten in dat ene woord voorkennis. De Heere God heeft je tot zijn kind gemaakt en hij heeft van tevoren geweten, dat brengt vervolging, lijden en verdrukking met zich mee. Maar dat heeft de Heere God juist zo gepland, want hij gaat het gebruiken om jou en mij te vormen naar het beeld van de Heere Jezus Christus. En ook die uitverkiezing is een onderdeel van Gods voorkennis. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij ons uitgekozen om zijn eigendom te zijn. Let op, het is niet zo dat de Heere met zijn voorkennis heeft voorzien dat wij voor hem zouden kiezen waarop hij voor ons heeft gekozen. Zo van eerst wij voor hem en toen hij voor ons. Nee, het is andersom. Het is andersom. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren, daarom dat wij Christus hebben leren kennen. Daarom. Het is uit hem dat wij in Christus Jezus zijn. Zoals gezegd, veel mensen hebben moeite met de leer van de uitverkiezing. Ze vinden het bijvoorbeeld niet eerlijk dat de Heer wel de een maar niet de ander uitkiest. Dat ontneemt de mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid om wel of niet te geloven. Zo meent men. Nu worden niet al onze vragen in de schrift beantwoord. En voor het menselijk verstand lijkt de uitverkiezing te strijden, strijdig te zijn met de verantwoordelijkheid van de mens. Het ene Bijbelgedeelte lijkt het andere Bijbelgedeelte tegen te spreken, maar beide zijn waar. Het is waar dat de Heer ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitgekozen, maar ook is het waar dat wij in verantwoordelijkheid geschapen zijn. En de Heer spreekt de mens daar ook op aan. We worden opgeroepen om ons van onze zonden te bekeren en gelovig te vertrouwen op de Heer Jezus Christus voor de vergeving van zonden en het eeuwige leven. Maar daarbij is het wel de Heer die om zijn welbehagen het willen en het werken in ons werkt. Ja, de Heere verkiest en tegelijkertijd mag een ieder die wil komen en drinken van het water des levens om niet. Beide lees je in de Bijbel. En bedenk daarbij dat de uitverkiezing niemand kwaad doet. Het zijn onze zonden die ons kwaad doen, waardoor wij verloren gaan. Niet de uitverkiezing. De uitverkiezing doet alleen maar goed. God dank, er zijn mensen die zalig worden. Eigenlijk zouden we allemaal verloren moeten gaan. Maar God heeft in zijn genade ingegrepen. En hij heeft geestelijke doden levend gemaakt. En ontdekt aan Jezus, de heiland. Maar nogmaals, intellectueel zijn beide waarheden niet te verklaren, maar wij buigen ervoor omdat het woord beide leert, waarin wel de verkiezing door God voorop gaat. Heer, ik begrijp het niet, maar ik geloof u. Nog zien wij door een spiegel in raadselen, maar straks zullen wij kennen zoals wij zelf gekend zijn. Maar zeg je, maar stel nou dat ik niet tot een van de uitverkorenen behoor. Stel je voor dat ik er niet toe behoor. Hoe kan ik vergeving van zonde ontvangen? Hoe kan ik in Christus geloven? Hoe kan ik dan zalig worden? Het antwoord op die vraag is kinderlijk eenvoudig. 1. Erken je zonde. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus voor de vergeving van zonde. En je zult zalig worden. Mede daaruit blijkt of je een van Gods uitverkorenen bent of niet. Luister maar naar de grote theoloog van het Nieuwe Testament, de apostel Paulus. Hij schrijft aan de Thessalonicenzen het volgende. Weet je wat? We lezen het met elkaar eventjes. Lees maar met mij 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 en 14. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 en 14. Daar schrijft Paulus, 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin uitverkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Nou, wat staat daar? Hij heeft ons uitverkoren tot wat? Wat staat er? Tot zaligheid. We zijn uitverkoren tot zaligheid. Tot behoudenis. Tot verlossing. De gevangenbewaarde vroeg, wat moet ik doen om zalig te worden? Waarop de apostel antwoordt, stel je vertrouwen op die Heer Jezus en je zult behouden worden. Met andere woorden, geloof dat hij in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis zijn leven gegeven heeft en is opgestaan uit de doden. Heel simplistisch zou je het zo kunnen zeggen. Alle die berouwvol willen en komen zijn uitverkoren. En alle die niet berouwvol komen en niet willen zijn niet uitverkoren. Maar niet alleen de uitverkiezing. Niet alleen de uitverkiezing hoort bij het eeuwig raadsbesluit van de Heer, ook alle omstandigheden van ons leven horen daarbij. Ook dat vreemdelingschap in een godenvijandige wereld die ons verdrukt. Het feit dat wij uitverkoren vreemdelingen in de verstrooiing zijn, in een godvijandige wereld, is een onderdeel van Gods raadsbesluit, Gods plan voor ons leven. Zie je dat alles wat er dan in je leven gebeurt krijgt, komt in een ander licht te staan. Het komt in een goddelijk licht te staan. De Heer heeft het geweten, de Heer staat het toe om mij te vormen naar het beeld van Christus. Het is onderdeel van zijn eeuwige volmaakte plan en doel. Petrus zegt, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Het hoort ons niet te bevreemden. Om staande te kunnen blijven in de stormen die over de christelijke kerk gaan komen, is het nodig dat je weet wat je staat is. Je bent een uitverkoren vreemdeling. Dan moet je weten ook dat alles niet bij toeval gebeurt, maar onderdeel is van Gods eeuwig raadsbesluit, Gods plan en doel met jou en mijn leven. Ten derde, weet dat je door de geest van God apart gezet bent. Je bent door de geest van God apart gezet. Is het je in vers 2 opgevallen dat Vader, Zoon en Heilige Geest genoemd worden, de drie leden van de Godheid? Vader, Zoon en Heilige Geest zijn direct betrokken, zowel bij onze behoudenis, onze verlossing, als bij ons standhouden in de dag van de verzoeking. Er staat dat wij uitverkoren vreemdelingen zijn overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, en dan staat er door de heiliging van de Geest. Door de heiliging van de Geest. God de Vader heeft ons uitverkoren. Ja, maar het is God de Heilige Geest die ons heeft apart gezet. Het is God de Heilige Geest die ons heeft geheiligd. Dat betekent apart gezet. Apart gezet voor Christus. Apart gezet voor God als zijn kinderen. Hij heeft ons hart zo bewerkt en de omstandigheden zo geleid dat we het evangelie konden horen. Hij heeft de juiste mensen in ons leven gebracht. Hij heeft ons hart doorploegd. Hij heeft gegeven dat het evangelie zaad in ons hart terecht kwam en dat het daar zou ontkiemen ten eeuwige leven. En daarbij heeft hij het geloof in ons hart gewerkt, om het met de woorden van de profeet Jona te zeggen: het heil, de redding is van de Heere. Hij heeft het alles gedaan. Het is alles van de Heere en niets van ons. Maar ook na de wedergeboorte blijft de Heilige Geest werkzaam in ons leven. We zijn niet alleen apart gezet om kinderen van God te worden, maar ook is hij erop uit om ons in een groeiproces meer en meer te vormen naar het beeld van Christus. Let op, dat is zijn werk. Hij heiligt ons, hij heeft ons apart gezet, maar ook de levensheiliging is zijn werk. De wedergeboorte is Gods werk, maar ook de levensheiliging is zijn werk. Hij zet ons apart van de zonde en de wereld. En stap voor stap vormt hij ons in de gezindheid van Christus. We zijn apart gezet door de heiliging, het heiligingswerk van de Geest. En voor deze heiliging maakt de Heere gebruik van verdrukking en moeite. Verdrukking en moeite in de wereld, verdrukking en moeite in het gezin, verdrukking en moeite in het huwelijk en verdrukking en moeite in de kerk. Hoi, broeders en zusters, en soms verdrukking in de kerk. Verdrukking in de kerk. En als je dan snel wegloopt en weg bent, je daaraan onttrekt, mis je een kans om gevormd te worden. En juist als er verdrukking is in de kerk, dan blijf je daar. Ben je trouw en loyaal als het een gemeente is die Christus verkondigt. Een gemeente die loyaal is aan de openbaring van de Heere God in de Heilige Schrift. Ook in de kerk kun je verdrukking ervaren. Maar God gebruikt die verdrukking om ons te vormen. En op het moment dat je wegloopt en de weg van de minste weerstand kiest, mis je een kans om gevormd te worden naar het beeld van Christus. Weet u, wanneer de wereld zich tegen ons keert, wanneer de brandende pijlen van de boze ons om de oren suizen, kunnen wij volharden, omdat wij weten dat het een onderdeel is van Gods plan om ons te vormen naar het beeld van Christus. Alle dingen werken mede ten goede. Weet dat je in Christus een uitverkoren vreemdeling bent. Weet dat dat alles een onderdeel is van Gods eeuwig raadsbesluit. En weet dat je door de geest van God apart bent gezet. En ten vierde, een vierde punt. Weet dat je gereinigd bent door het bloed van Christus. In deze tekst leren wij wat het doel is van Gods uitverkiezing en van het heiligingswerk. Er staat tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus. Met het voorzetsel tot wordt het beoogde doel van de uitverkiezing en de heiliging aangegeven. Namelijk gehoorzaamheid, ziet u dat? Gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dus de Bijbelse uitverkiezing, de Bijbelse uitverkiezing, ze uitverkoren. Je bent geheiligd. Waar leidt het toe? Passiviteit? Nee, waar leidt het toe? Wat is het woord? Tot, wat staat er? Gehoorzaamheid. Tot gehoorzaamheid. Dus de Bijbelse uitverkiezing en heiliging leidt niet tot lijdelijkheid en passiviteit, maar juist tot de tegenovergestelde gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus. Iemand die is uitverkoren, om door het bloed van Christus gewassen te worden, wordt gehoorzaam. Ik hoop dat u ziet wat daar staat. Dat uitverkiezing en het werk van de geest niet leiden tot passiviteit, maar tot geloofsgehoorzaamheid. Dat is wat er staat. En ik geloof dat Paulus dat woord gehoorzaamheid hier bedoelt, zoals hij dat ook in Romeinen 1 en ook in Romeinen 16 gebruikt, namelijk dat wij geloven gaan vertrouwen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Daar gaat het om. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Iemand die is uitverkoren, wordt gehoorzaam om Christus gelovig te aanvaarden. En op hetzelfde moment dat je onder het overtuigende werk van de Heilige Geest gehoorzaam wordt en Christus aanvaardt, wordt het bloed van Christus over je leven uitgegoten. Je wordt besprenkeld. En je wordt gereinigd, gewassen. Je ontvangt vergeving van alle zonden uit verleden, heden en toekomst. De apostel Johannes zegt, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Nou, wanneer deze wereld je in een hoek drijft, en dat gaat de komende tijd gebeuren hoor. Tenminste, wanneer je geen grijze muis bent, maar een enthousiaste volgeling en getuige van Christus. Wanneer deze wereld je in een hoek drijft, vanwege je Bijbelse overtuigingen, vanwege Bijbelse moraliteit, vanwege Bijbelse waarheden doe je er goed aan te beseffen dat je gereinigd bent van al je zonden. Dat je een gerechtvaardigd mens bent, dat betekent een onschuldige voor God. Voor eeuwig vrijgesproken. Voor eeuwig aanvaard door de driemaal heiligen. En die wetenschap neemt de angel weg uit de vijandschap van de wereld. De afwijzing van deze wereld valt werkelijk in het niet bij de aanvaarding door deze driemaal heilige God. Ja, de wereld is tegen, maar God is voor jou. Daar is nog niet alles mee gezegd. Het doel van Gods raadsbesluit en heiligingswerk is niet alleen om ons tot geloofsgehoorzaamheid en reiniging door het bloed van Christus te brengen. Het is ook bedoeld om ons in weerwil van het lijden gehoorzaam te houden. Mogelijk heeft Petrus bij het schrijven van deze woorden aan Exodus 24 gedacht, waar Mozes als daad van toewijding het volk van Israël besprenkelde met bloed. Er was een dier geslacht, het bloed was opgevangen in een kom. Het volk Israël zat in stammen verdeeld voor Mozes. En dan wordt het bloed uit deze schalen genomen en op het volk gesprenkeld. En weet u wat het volk dan zegt? Dan zegt het volk deze woorden. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Exodus 24, vers 5 tot 8. De besprenkeling met bloed heeft niet alleen met reiniging van zonde te maken, maar ook is het onlosmakelijk verbonden met gehoorzaamheid aan Christus. Kijk, verdrukking en lijden en het gesprek in de familie over de zaken die onder andere in de Nashville-verklaring staan, brengen altijd het risico en ook de verleiding met zich mee dat we wat gaan vieren. Dat we gaan toegeven, de Bijbelse waarheden wat gaan oprekken en uitrekken en ombuigen. Dat je het een soort van op een akkoordje gooit met de wereld. Dat we onder de druk vandaan proberen te komen door de Bijbelse waarheden te compromitteren. Door water in de wijn te doen. En daarom moet je bedenken dat we vreemdelingen zijn in deze wereld. Door het lijden en de verdrukking om Christus wil, worden wij bewust van het feit dat wij door God zijn uitverkoren. Geliefde uitverkoren kinderen Gods. Dat wij door het heiligingswerk van de Heilige Geest tot eer van God apart gezet zijn. Vreemdelingen. En dat wij geroepen zijn om zijn woord te gehoorzamen. Je moet weten dat je gereinigd bent door het bloed van Christus. En dan staat er, en daarmee sluit de apostel af, vers 2c, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Genade en vrede vermeerderd. Is dus mogelijk dat er een vermeerdering van genade is. Nu hebben wij allemaal genade ontvangen. En ook vrede met God en de vrede van God. Maar er is extra genade en extra vrede mogelijk. Weet u, de genade is de vrije onverdiende goedheid van God voor schuldige mensen. Het is door genade dat onze zonden vergeven zijn, dat wij kinderen van God geworden zijn. Het is door genade dat wij staande blijven in de dag van de verzoeking. Het is door genade dat wij kracht ontvangen om tegen de stroom in te zwemmen. Om vast te houden aan de openbaring van de Heer in de schrift. Gods genade is een van de belangrijke thema's van deze brief. Dit is de ware genade van God waarin u staat, zegt Petrus. Er is genade om zalig te worden. Er is genade om staande te blijven. Er is genade in de verdrukking. Het christelijke leven bestaat uit genade op genade. En het ontvangen van die genade resulteert in vrede. Dat is die innerlijke rust en kalmte die het gevolg zijn van de wetenschap dat je zonden vergeven zijn. Dat je verzoend bent met je maker. Dat je leven geborgen is in de Heere. Dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. En dat jij in zijn hand bent. Zelfs te midden van felle tegenstand, hardheid, afwijzing en de heftige stormen is daar de onverklaarbare vrede die ons verstand te boven gaat. Waardoor je kunt zingen, zelfs in de gevangenis. Denk aan Paulus en Silas. Misschien dat sommigen van ons dat nog gaan meemaken. In de gevangenis. Omdat je trouw blijft aan de openbaring van de Heere in de schrift. Het is trouwens geen vrede die voorkomt uit ademhalingsoefeningen. Het is ook geen vrede omdat je leert naar je navel te staren. Het is de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Die je mag ervaren te midden van de stormen. Hij heeft alles onder controle. En hij zoekt zichzelf in ons te verheerlijken. En dat geloofsvertrouwen ontsluit Gods genade en Gods vrede. Broeders en zusters, wij hebben allemaal genade en vrede ontvangen. Maar op het moment dat erop aankomt, is daar die extra genade. En die extra vrede. Was het niet Corrie ten Boom die op een avond met haar vader in gesprek was? Vader ten Boom zat op de kant van haar bed. Zei, kind, wanneer je moet lijden of wanneer er moeite is, kun je vergelijken met een treinreis. Wanneer koop je het kaartje? Ja, papa, wanneer ik in de trein stap. Vlak voordat ik op de trein stap, krijg ik het kaartje om de reis te aanvaarden. Zei vader ten Boom, zo is het ook met het lijden en de moeite. Op het moment dat het erop aankomt, is daar die extra genade. En die extra vrede van God om staande te kunnen blijven. Eens raasde er een storm. De zee beukte in reusachtige woeste golven tegen de rotsen. De bliksem flitste, de donderruil rolde en de wind huilde. Maar in de spleet van een rots sliep een klein vogeltje, Het sliep rustig, met zijn kopje onder zijn vleugel. Dat is vrede, te kunnen slapen in de storm. Door Christus verliezen wij de angst en verkrijgen wij de vrede. De storm is opgestoken, gemeente. De storm is opgestoken. Maar ons hart heeft vrede en ons hart heeft rust gevonden in de rots. Weet u nog, Petrus betekent rots. Niet hij, Petrus. Maar het was die belijdenis. In Matteüs 16, op de vraag van Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Antwoordde Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de rots. Als je daarop fundeert, oh ja, die stromen en die winden en die regen gaat waaien en die storm komt en het blaast tegen je huis, maar het houdt stand. Het houdt stand. Waarom? Omdat je in die rots veilig bent. Omdat je geborgen bent in Jezus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden, te midden van de verdrukking. Tot slot, bedenk wie je bent in de Heere. Bedenk dat je een hemelburger bent, een vreemdeling op aarde. Bedenk dat alles wat er in je leven gebeurt deel uitmaakt van Gods raadbesluit. Bedenk dat je door de Heilige Geest apart gezet bent om tot eer van zijn naam te leven. Bedenk dat je gereinigd bent van al je zonden door het bloed van Christus. En bedenk dat er een onuitputtelijke bron van genade en vrede is, waardoor je staande kunt blijven, te midden van verdrukking om Jezus wil. De vraag is nu, bent u gehoorzaam geworden? De uitverkiezing en de heiliging door de Heilige Geest leidt tot geloofsgehoorzaamheid. Bent u al tot de Heere Jezus gekomen? Heeft u hem reeds aanvaard als uw zaligmaker, als uw zondeverlosser? U kunt dat vanavond doen op de plaats waar u zit. Een zucht is genoeg. U hoeft eenvoudig in de stilte van uw hart maar oprecht te bidden: Heere, hier ben ik. Ik buig voor u. Ik aanvaard Christus als mijn zaligmaker. En hij heeft nog nooit een zondaar, een berouwvolle zondaar afgewezen. Nog nooit, nog nooit. En ieder die wil, die mag komen, nemen van het water van het leven om niet. En het is complete verkwikking, een complete vervulling en verzadiging. Christus, het antwoord. Laat ons samen bidden. Heren, we zeggen u dank dat we deze avond mochten nadenken over deze openingswoorden van de apostel Petrus. In zijn eerste brief, de eerste twee teksten. Afgeladen vol met troost en bemoediging. Wat heerlijk om te mogen weten dat wij door u zijn uitgekozen. U bent ons niet voorbij gegaan. U heeft ons niet gepasseerd. En het blijkt daaruit dat we Christus mochten leren kennen als onze zaligmaker. Dank u wel dat de Heilige Geest ons apart heeft gezet. Heeft afgezonderd. Heeft overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon uw liefde. We zeggen u dank voor de reiniging door het bloed van Christus. Van alle zonden, alle ongerechtigheden, alle overtredingen. En we zeggen u dank dat dat bloed ook staat voor gehoorzaamheid op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Heren, hoe zouden wij u niet gehoorzaam zijn? Hoe zouden wij niet gemotiveerd door dankbaarheid en liefde u dienen en u gehoorzaam zijn en naar uw woord leven en aan uw woord vasthouden? En als de storm dan komt, heren, dan mogen we ook weten dat we geborgen zijn in die rots, in uzelf. En dat we daar in alle rust ons hoofd mogen neerleggen. U heeft het zelf voorgedaan in dat schip. Te midden van de storm lag u te slapen. Wat heerlijk kunnen slapen in de storm. Geef zo ons alle heren die gaven. Ondanks alle drukte dat we mogen rusten. Vrede mogen hebben in u. We willen u eren en aanbidden tot in eeuwigheid. Niets van onze heren, alles van u. En daarom duizendmaal, o God, tot in eeuwigheid, u alle lof en eer. Amen.